Namens de kerkraad delen we u nog mee dat aanstaande woensdagavond er weer een lidmatenkring zal zijn. Dominee Hoefnagel zal een begin maken over het leven van Jozef. Deze avond begint om 20:30. Dit zo de Heer wil en wij leven zullen.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 1 en 9, O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, en wat er volgt, gebed des Heren, vers 1 en vers 9. De schriftlezing, gemeente, is vanmiddag uit het Nieuwe Testament, de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 1 vanaf vers 1 en we lezen door tot hoofdstuk 2 vers 2. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord daarop zingen wij psalm 123 vers 1. We lezen dus 1 Johannes 1 vanaf vers 1 tot 2 vers 2. We belijden ons geloof en we zingen psalm 123 vers 1.
Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, omdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij. Met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmiddag mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Johannes 2, de versen 1 en 2. 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Daar lezen we Gods woord, onze tekst voor vanmiddag. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Genadige Heere, voor de tweede keer op deze zonovergoten zondag brengt u ons samen in uw huis. En wanneer u dat doet, Heere, dan vinden wij daarin alleen al vrijmoedigheid om u te vragen. Wilt u ons niet alleen samenbrengen, maar wilt u zelf ook in ons midden komen? En wilt u door uw Heilige Geest de rijen doorgaan en zo maken dat het woord dat verkondigd mag worden zijn kracht krijgt. Sterk dat u uw dienst krijgt, geef hem een stem om te spreken en de leiding van uw geest. En zegen ons allen in het luisteren. En waar uw ogen de ganse aarde doorlopen. En u niet alleen aan een tijd of plaats gebonden bent, daar bidden we u niet alleen voor ons, zoals we hier zijn samengekomen in deze kerk. Maar we bidden u ook voor hen die met ons verbonden zijn door de moderne media en die zo met ons mee mogen luisteren. Heere, als de tekenen ons niet bedriegen, dan gaan we weer naar het moment toe dat we weer allemaal samen mogen komen in uw huis. U weet hoe daar naar uitgezien wordt. Wat kan het goed zijn, Heere, om er niet alleen uw woord te horen, maar ook de gemeente te ontmoeten en de gemeenschap te ervaren en te merken hoe we samen aan elkaar verbonden uw aangezicht zoeken en u bidden om uw zegen. Maar u weet tegelijkertijd ook wel, en ze zullen er ook in deze gemeente zijn, die zorgen hebben vanwege hun gezondheid, die vragen hebben vanwege de massale ontmoetingen met elkaar als de banken weer gevuld zijn en de kerk weer vol zit. En we bidden u, Heere, geef ons, en geef dat ook aan de kerkenraad, de wijsheid om daarin uw aangezicht te zoeken en u te vragen wat het beste is. Breng ons samen, Heere, en geef vertrouwen in u, dat u daar uw zegen aan wilt verbinden. En als er zijn voor wie dat nog niet kan en die dat misschien ook nog niet durven, wilt u dan die God blijven die opzoekt en die thuis ook spreken wil via die moderne media. In elk geval, Heere, geef de hele gemeente, in de kerk en thuis, in gezonde en zieke dagen, in alle levensomstandigheden die er zijn, een verbeurde maar onmisbare zondagzegen, opdat we na deze dag weer verder kunnen met het woord van u, dat tot ons spreekt en dat ons roept en dat ons de weg wijst en vooral dat ons wijst op de grote Heere Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Open daartoe uw woord, Heere, en handel met ons niet nadat wij verdiend hebben, want dan moet er een gesloten hemel boven deze kerk zijn. Maar handel met ons naar de verdiensten die er is in de Heere Jezus Christus, zoals we daar in uw woord ook al van gelezen hebben en zoals we er in de prediking meer van hopen te horen. Maakt u het goed, Heere, en zegen ons, jong en oud, klein en groot, uw volk en kinderen, en hen die zich daar nog niet bij durven te rekenen, of die er reden voor hebben om zich daar niet bij te rekenen. Maar doorbreek u dan de weerstanden, Heere, en doorbreekt u het verzet dat er in het hart van een zondaar zo lang kan leven tegen uw goddelijk spreken. Maak u het alles goed met uw knecht en met de gemeente die is samengekomen. Verblijd ons door uw grote daden. We bidden om uw zegen voor hen die dat bijzonder nodig hebben. We denken aan het geheel van het kerkelijke leven, Heere. U weet van de zorgen die we hebben, de vragen die er zijn als het gaat om de verdere ontwikkelingen. U weet van de krachten van de wereld die ook steeds meer proberen door te dringen in het kerkelijke leven. En met een van de psalmdichters bidden we u, Heere, ook voor de heidenen in de kerk. Laten de heidenen weten dat ze mensen zijn. Brengt u ons maar op onze plek, Heere, in nederigheid, in ootmoed, in afhankelijkheid. Ontferm u. En laat er veel gebed mogen zijn voor hen die leiding hebben te geven aan het kerkelijke leven. We bidden u voor heel uw kerk wereldwijd. In het bijzonder ook voor uw vervolgde en verdrukte kerk. We bidden u voor Israël, opdat de vervulling van uw beloften voor dat oude verbondsvolk, die nu nog altijd wachten op de invulling daarvan en de vervulling daarmee, opdat die beloften ook in vervulling mogen gaan en ook Israël de zaligheid mag vinden, daar waar ze het nu nog vaak niet zoekt. In die grote Christus, de Zoon van Abraham, die Godzoon is en die gekomen is om zondaren zalig te maken. We bidden u voor hen die op eenzame posten dienen, in het werk van de evangelisatie zoals in Gent, in de zending, en dan denken we aan Hessel en Kobi Visser in Botswana, en aan anderen die zijn uitgegaan en op allerlei plekken de naam van de Heer Jezus Christus uitroepen met het gebed in het hart dat u die naam zult indragen in het hoofd en in het hart van mensenkinderen die nu van hem vervreemd zijn. We bidden u voor ons land en volk. We vragen u, Heere, ontferm u over de werkzaamheden die worden verricht om te komen tot een nieuwe regering. En kon het zijn, Heere, laat ons niet over aan het moderne heidendom. Maar wilt u geven dat er in onze regering, ook wanneer die straks geformeerd wordt, toch stemmen mogen klinken van mensen die luisteren naar wat u gezegd hebt en die buigen voor uw woord en voor uw wet. Wij wanhopen daar wel eens aan. Wij vrezen wel eens dat het een hele andere kant op gaat. Maar u bent toch machtig, Heere, om te doen boven bidden en boven denken. Geef dat we dat kon het zijn mogen merken. Ontferm u over een wereld in nood. Ontferm u over een mensheid die naar u niet vraagt en die leeft bij het afgodendom en bij het blinde heidendom. Heere, doe uw koninkrijk komen en sla ons dan niet over, maar denk ook aan ons in uw genade, om uw goedheid eer te geven. We vragen het om Jezus' wil, uit genade. Amen. Herinnering op de prediking gemeente zingen wij Psalm 143, de versen 2, 8 en 9. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. En wat er verder volgt in de versen 2, 8 en 9 van Psalm 143. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 32, vers 3. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde en wat er verder volgt. Psalm 32, vers 3, na het amen van de prediking. Gemeente, er zijn ongetwijfeld velen onder ons die weten wat het is om een geliefde te moeten verliezen door de dood. En natuurlijk, er kan een glans van de eeuwigheid en een diepe troost in liggen wanneer je mag geloven dat die ander die het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, door de Heere is thuisgehaald, over het lijden is heen getild. En u mag leven daar waar voor eeuwig de Heere wordt groot gemaakt en waar het ervaren mag worden tot in de diepste diepte dat het volk dat daar woont vergeving van ongerechtigheid mag hebben. En toch, zomaar ineens zijn er soms van die momenten dat het verlies gaat schrijnen, zelfs al is het al jaren geleden dat je die ander ten grave moest dragen. En soms kan die pijn weer extra oplichten, een datum kan je herinneren aan bepaalde dingen in het leven. Wel nu, als we dan vanavond gaan luisteren naar een woord van de apostel Johannes, en we beseffen hoe die Johannes een hele bijzondere relatie heeft gehad met de Heer Jezus Christus, waardoor van hem kon gezegd worden, de discipel die Jezus lief had. Terwijl dat uiteraard van alle discipelen en hun verhouding tot de Heer Jezus min of meer wel gold. Maar van Johannes wordt dat toch heel sterk gezegd en dat wordt ook bewezen wanneer je bijvoorbeeld leest dat bij het laatste avondmaal hij de discipel was die aanlag aan de tafel met zijn hoofd op de borst van Jezus. En dat hij de discipel was die na die missenvisserij op het meer van Galilea, toen daar in de morgen die vreemdeling op de oever stond, hij was de eerste die zag. Met de blik van de liefde die herkent waar een ander alleen nog maar een figuur ziet. Het is de Heere. Wel nu, als je dan een brief van Johannes te lezen krijgt, dan ben je geneigd om te zeggen, Johannes, die bijzondere relatie die er was tussen jou en de Heere Jezus, dat heeft toch ook wel tot gevolg gehad dat er niemand de Heere Jezus zo miste toen hij naar de hemel was gegaan als jij. De discipel die met die wederzijdse band van liefde aan de meester verbonden was. Die Johannes, die schrijft ons een brief over de liefde Gods in Christus. En als je realiseert hoe die verhouding tussen Johannes en de Heer Jezus is geweest, dan zeg je, wie zou het ook beter kunnen dan deze Johannes, die zo dicht bij de meester gestaan heeft. Hij kan het weten, wat het is. Wij hebben hem lief, omdat hij ons allereerst heeft lief gehad. En je hoort het heimwee klinken in zijn schrijven, als hij noteert, als hij zal geopenbaard zijn. Dan zullen wij hem zien zoals hij is. Maar als wij aan deze Johannes zouden vragen, Johannes, het was toch wel een heel gemis toen jij de meester naar de hemel zag gaan en toen die wolk hem aan je ogen onttrok en je hem niet meer zag. Dan zou Johannes geantwoord hebben, en dat blijkt heel duidelijk uit zijn schrijven ook in deze brief. Een gemis? Wel nee. Zijn hemelvaart betekende voor ons pure winst. Want wat wij nu ook missen, maar we hebben dat grote voorrecht dat met niets in deze wereld te vergelijken is. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Nu, daarvan spreekt Johannes in het woord van onze tekst. En we mogen daar vanavond, biddend om de leiding van de Heilige Geest, samen naar luisteren. En wij horen dan in onze tekst, Johannes wijst zondaren op de voorspraak bij de Vader. We letten ten eerste op de persoon van de voorspraak. We letten in de tweede plaats op de grond van de voorspraak. En we letten in de derde plaats op de rijkwijde van die voorspraak. Dus Johannes wijst zondaren op de voorspraak bij de Vader. De persoon van die voorspraak, de grond voor zijn voorspraak en de rijkwijde van die voorspraak. Als Johannes aan de gemeente die hij een tijd gediend heeft, ik kom er zo meteen nog wel even op terug, schrijft, dan schrijft hij in het begin van die brief vooral over de ernst van de zonde. En de manier waarop hij daarover schrijft maakt dat ons duidelijk, en dat merk je bijvoorbeeld ook in de brieven van Paulus, dat die apostelen die de eerste generatie christenen hebben gediend in de wereld van het Midden-Oosten, dat die bepaald geen makkelijke taak hebben gehad en dat die gebotst zijn op allerlei vormen van vijandschap tegen het evangelie. Dat is ook het geval in de brief die voor ons ligt en waarvan wij aannemen dat het een brief van Johannes is, al staat zijn naam geen één keer in deze brief, maar de hele taal die hij gebruikt doet ons zozeer denken aan bijvoorbeeld het evangelie, waarvan we wel weten dat dat van Johannes is, dat het voor ons volkomen duidelijk mag zijn dat de schrijver die bekende apostel Johannes is geweest, de apostel die de Heere lief had. De gemeente waaraan Johannes deze eerste brief schrijft, is een gemeente geweest in Efeze, in Klein-Azië, het huidige Turkije. Op die plek had eerst Paulus gewerkt. En Paulus had er veel vrucht op zijn arbeid mogen zien. Maar Paulus had, toen hij later afscheid nam van deze gemeente, omdat hij wist dat ze elkaar niet meer zouden zien, ook gewaarschuwd voor het dreigende gevaar dat er wolven zouden komen die de schaapskudde zouden aanvallen en die de schapen niet zouden sparen. Nou, dat hebben ze geweten. Soms kwamen die wolven in schaapskleren, soms kwamen ze als verscheurende dieren, maar ze waren altijd uit op het leven van de schapen van de kudde van de Heer Jezus Christus, de grote en goede herder. En dat was dus ook in Efeze het geval geweest. En Johannes, die niet altijd in Efeze is geweest, heeft onder andere ook op Patmos gezeten, en daar heeft hij de openbaring ontvangen, dat weet u natuurlijk ook wel. Maar in het eerste hoofdstuk van zijn brief laat hij met een geweldige scherpte weten dat er mensen rondlopen in de gemeente die pure onzin verkondigen. Als je er een woord voor zou bedenken wat de bedoeling is geweest van wat die mensen vertellen, dan zou Johannes mogelijk zoiets hebben gezegd als: het is pure lariekoek, mensen. Waar heeft Johannes het dan over? Hij heeft het over mensen die zeggen dat ze gemeenschap met God hebben, terwijl ze ondertussen in duisternis wandelen. En heeft het over mensen die zeggen dat ze geen zonde hebben. Vlijmscherp, de scherpte van de liefde klinkt erin door wanneer de apostel Johannes zegt: het zijn leugenaars die dat soort dingen zeggen. Het zijn mensen die zichzelf bedriegen en die proberen een ander te bedriegen. En vooral, het zijn mensen die God tot een leugenaar maken. God, die immers zegt in zijn woord: allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is niemand zonder zonde. En terwijl met die scherpte en met die felheid deze brief begint, komen we in het begin van het tweede hoofdstuk ineens een hele andere toon tegen. En we begrijpen, dat is die oude dominee van die gemeente, die gemeente lief gehad heeft. En die bewogen is met die gemeente, en zeker ook bewogen is met de jongeren van die gemeente, die misschien al wel behoren tot de derde generatie van christenen. Mensen die ook te maken hebben gekregen met de verleidingen die op die manier in hun leven een rol spelen. Johannes zegt niet voor niks in het begin van onze tekst: mijn kinderkens. Je hoort de taal van de liefde. Je hoort de bewogenheid van die oude pastor. Van deze man die zijn gemeente gekend heeft. En die er niet eentje over heeft gehad voor de hel. En Johannes begint dan met aan te haken wat hij in het vorige hoofdstuk al gezegd heeft. Dat er niemand is die niet gezondigd heeft. En Johannes wil voorkomen dat de mensen daar misbruik van maken en dat de mensen dat zien als een vrijbrief om te zondigen. En daar waarschuwt hij met alle felheid tegen. Dat is zo vreemd. Als een dominee tegen zijn gemeente zegt: we zijn allemaal zondaren. Dan is dat een waarheid die voluit bijbels is. En die bedoelt om harten te raken en levens te vernieuwen. Maar het is ook een waarheid die mensen kunnen aangrijpen in de listen van het boosaardige hart. Om er een vrijbrief van te maken. En ze zeggen: nou ja, zondaar zijn we kennelijk allemaal, natuurlijk. En dan kom je ze vandaag ook wel eens tegen. Ik ben ze ook wel eens tegengekomen, jonge mensen, die heel oprecht kwamen binnenstappen bij de kerkenraad, omdat ze wel belijdenis van het geloof wilden afleggen naar zijn zijde. En dan ga je natuurlijk een gesprek aan als ambtsbroeders, en dan vraag je onder andere wel eens een keer: ken jij jezelf ook als een zondaar? En ik zie ze nog voor me, lieve beste jongelui, die met een stralend gezicht, omdat ze dachten dat ze een goed antwoord gaven. Natuurlijk, zijn we toch allemaal? Zo is een mens nog een keer. En ze haalden er de schouders bij op. Tegenover die gedachte, gemeente, dat je het vanzelfsprekend moet gaan vinden dat je zondaar bent en dat je daar eigenlijk niet zo over in hoeft te zitten, want dat zijn we toch allemaal en de zonden die zijn je toch wel vergeven. Tegenover die ideeën zegt Johannes in het begin van onze tekst met grote klem: denk erom dat je niet zondig. Dat is een eis van God die onvoorwaardelijk is. Niet zondigen. Want er is nooit een vergoelijking te bedenken voor de zonde. En er is nooit een verontschuldiging te bedenken voor de zonde. En er is nooit een verklaring van: dat zijn we nou een keer allemaal, dus ja, daarom zal ik dat ook wel zijn. Als je ziet hoe de zonde onterend is voor God. En als je ziet wat het Christus gekost heeft om voor de zonde te betalen, dan snap je toch wel dat een mens niet goedkoop zondigt. En dat dat een van de grote dwalingen is die zoveel ellende teweeg heeft gebracht in Nazi-Duitsland. Toen daar de idee post vatte dat genade goedkoop is. Iets waar de bekende Bonhoeffer tegen gestreden heeft. Je kunt erover denken wat je wilt, maar dat is een hele positieve kant van die man geweest, die tenslotte gestorven is in het geloof naar ik overtuigd ben. Bonhoeffer die gevochten heeft tegen dat begrip van biedige genade. Goedkope genade. Hoe kan het nou? Als je ziet dat het verwerven van die genade het bloed van de Zoon van God heeft gekost. Dat hij daarvoor naar het kruis is gegaan. Om genade te verwerven voor zondaren. Nou, dat zit er allemaal achter, gemeente, van de Johannes in het begin van onze tekst dat nog eens een keer heel nadrukkelijk zegt. Opdat gij niet zondigt. Dat is de eis. En daar moeten we allemaal voor buigen. En tegelijkertijd voegt Johannes er ook wat anders aan toe. En dat andere, dat is de realiteit van het leven als hij schrijft. En indien iemand gezondigd heeft. Dat betekent niet dat u zegt, ik weet niet of er zo iemand is. Maar dat betekent dat Johannes bedoelt te zeggen, dat is toch zo. Dat is toch zo. En ik ben geneigd om dat nu ook maar vast te zeggen tegen u en tegen jou hier in de kerk en thuis meeluisterend. Dat is toch zo. Er is niemand die niet gezondigd heeft. Gemeente, als ik dan de kerk rondkijk, ik ken de meeste van u niet natuurlijk, maar er zitten kinderen in de kerk en daar ben ik blij mee dat ze er ook vanmiddag zitten. Maar als ik dat aan de jongens en meisjes vraag, heb jij ook gezondigd? Dan zie ik jongens en meisjes die ja knikken. En toen ze gisteravond naar bed gingen, hebben ze een gebedje gebeden. Jullie ook? Ik denk dat er heel wat kinderen in de kerk zitten die dan elke avond bidden. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. En als die kinderen ietsje groter worden, dan bidden ze ook het tweede liedje erbij. En er zitten hier kinderen in de kerk die dat wel weten. Die ook weten wat ik nou op dit ogenblik bedoel. Wat bid jij als tweede gebedje? Het boze dat ik heb gedaan. Zie het Heere toch niet aan. Dat leren we toch onze kinderen? Met de bedoeling dat ze maar heel vroeg zullen begrijpen. Wij hebben gezondigd. En dat vindt de Heere niet goed. Als je straks weer gaat bidden, als je straks weer naar bed gaat. Zij er nog eens goed over denken. Als je die woorden zegt. Het boze dat ik heb gedaan. Zie het Heere toch niet aan. En dan zitten er hier opgroeiende jongeren in de kerk en die bidden misschien geen kindergebed meer, dat moet ook niet meer als je wat ouder bent geworden, al grijp je er wel eens een keertje naar terug in de verlegenheid van je eigen denken. Maar er zitten hier misschien wel jongeren die zeggen, ja dominee, ik heb er langzamerhand iets van geleerd om in te stemmen met die psalm die we wel vaker in de kerk zingen. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Zitten hier jongeren die dat doen? Weet je dan waar jij dan aan denkt? En dan zitten die oudere broeder, die al een hele tijd meeloopt. En die het weer wat anders onder woorden brengt, maar dat komt omdat hij wat ouder is geworden. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart om aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Gemeente, dat is toch de realiteit, dat is toch de bittere realiteit van ons leven. Al mijn zonden. Nou, dan zitten die mensen daar in Evers in de kerk en dan krijgen ze die brief van Johannes. En ze proeven de bewogenheid van de discipel die Jezus lief had. Mijn kinderkens, als de Heere met ons in het gericht gaat. Ja, wat dan, Johannes? Wat dan? Als ik die woorden zeg, gemeente, dan moet ik altijd weer denken aan een mannenkoor dat ik een keer hoorde zingen in de tijd dat ik in Utrecht stond. En dat mannenkoor dat zong ook een berijming van de 10 geboden. Misschien kent u hem wel, mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Waar hij deze woorden horen deed. En dat mannenkoor, als het zover was gekomen met zijn lied, dat viel ineens in een doodse stilte. Mijn ziel, herdenk. Om dan vervolgens, met de kracht die eigen is aan een mannenkoor die met bezieling zingt, het uitroepen, gena, o hoogste majesteit. Johannes, wat dan? Als God met ons in het gericht gaat, snapt u wel dat dat een vraag is die je als kind al moet leren en daarom leren je vader en moeder je dat gebedje. En die je als jongere moet leren en daarom word je verder gebracht, hopelijk ook door de catechisatie die weer begint. En het is iets dat je hele leven met je meegaat. Hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Johannes, en wat dan? Wat dan? En dan hoor ik Johannes in de tekst die machtige woorden spreken die daar centraal staan. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Gemeente, ik hoop eigenlijk dat u in die woorden iets hoort van een juichkreet van die oude knecht van God. Midden in die werkelijkheid van mensen die zichzelf bedriegen en die God tot een leugenaar maken als ze zeggen dat ze niet gezondigd hebben, klinkt er die geweldige jubelgemeente. En die jubel die wordt toch zoveel sterker wanneer wij ons beseffen dat die Johannes is opgegroeid in een tijd dat het Oude Testament nog niet was aangevuld met het Nieuwe. Dat waren nog eens andere tijden, gemeente. En toen was er ook wel eens iemand die smeekte bij de troon van Gods genade. O Heere, wees borg voor mij. Denk bijvoorbeeld maar aan Job. Maar in die oud-testamentische tijd, gemeente, stond er iemand anders bij de rechterstoel. Uitgerekend op die plek waar een zondaar rekenschap moest afleggen. Wie stond daar? Satan. Nou, Satan kun je er niet van verdenken dat hij voorspraak is bij de Vader. En je kunt niet van Satan zeggen dat hij een advocaat is voor kwade zaken. Maar Satan die stond er altijd als aanklager. En die akelige duivelgemeente, die zo precies weet wat er in ons leven vaak speelt, die heeft dan altijd wat te klagen en te zeuren. Wilt u een paar voorbeelden uit het Oude Testament, dan moet u maar denken aan de geschiedenis van Job, gemeente. Als de Heere met iets van goddelijke trots de Satan die voor zijn troon staat en die verantwoording af moet leggen, wijst op die Job, die man van wie de Heere zegt, heb je hem wel gezien, rechtvaardig, vroom, Godvrezende, wijkende van alle kwaad. En ondertussen zie je die ogen, die gemene ogen van die duivel al glimmen. En je ziet hem zijn neus al optrekken. En de Heer is nog niet uitgesproken of hij zegt, nou dat is ook geen kunst, Heere God. Je geeft die man gewoon alles wat hij graag wil hebben. En dan wil hij wel naar uw pijpen dansen. Die liefde van Job. Is het om niet dat Job God vreest? U hebt die liefde gekocht, Heer. En als je nog een ander voorbeeld in het Oude Testament wilt hebben, gemeente, dan moet u maar eens denken aan Jozua, de hoge priester in de tijd na de ballingschap. In een van de nachtgezichten van Zacharia wordt ervan verteld dat hij voor de troon van God staat met vuile klederen. Nota bene moet je rekenen. Daar staat hij als hoge priester. En hij staat er in zijn ambtskleding. Maar dat betekent ook dat hij daar staat namens het hele volk. In die hoge priester staat het teruggekeerde volk van het verbond voor de troon van God. En de Satan die staat er om na te wijzen. En je ziet die Satan als het ware die Job in zijn kraag, die Jozua in zijn kraag grijpen. En zeggen, Heere God, moet je nou eens zien. Dat vieze mannetje. Is dat nou een hoge priester die bij uw dienst past? Die moet u toch weggooien? Die moet u toch verdoemen? Dat is toch niks om bij u te horen? En diezelfde Johannes die ons deze brief geschreven heeft, gemeente, die schrijft in de Openbaring over de aanklager van de broeders. En dat is natuurlijk de duivel ook, de aanklager, de verklager van de broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor de troon van God. Met andere woorden, gemeente, de duivel die liep zowat dag en nacht de hemel in en uit als hij weer wat te zeuren had tegenover de een of ander van de kinderen van God, om die tegenover God in een kwaad daglicht te stellen. Als ik dat aan de jongens en meisjes duidelijk moet maken, dan ben ik geneigd om te zeggen, in de tijd van het Oude Testament had de duivel een soort pasje. En dat hoefde je maar in een gleuf te steken en dan ging de deur open. Die duivel die kan altijd binnenlopen bij God. Op elk gewenst en ongewenst mogelijkheid. En hij kwam altijd weer met diezelfde bedoeling, namelijk om de kinderen van God aan te klagen. En ja, als het daarom gaat, dan had de duivel altijd wel wat. Dan viel er van Abraham wel wat te zeggen en dan viel er van Mozes wel wat te zeggen. Dan viel er van David wel wat te zeggen en van Hiskia. En waarom viel er wat te zeggen? Omdat ze allemaal gezondigd hebben. En omdat dat woord van de Bijbel zo verschrikkelijk waar is, dat we allemaal doemwaardig zijn. De ganse wereld is verdoemelijk voor God. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. En altijd maar weer stond die gemene duivel daar te grijnzen bij de troon van God. En dan stond hij er met zijn kromme vingers uitgestoken naar de kinderen van God. Heere God, dat is er toch eentje die moet u wegdoen. Kijk maar naar zijn pak. Kijk maar naar zijn daden. En weet u, gemeente, dat is nou inmiddels anders geworden. Want het is hemelvaart geweest. En toen de Zoon van God na zijn volbrachte arbeid op aarde naar de hemel ging. En de duivel een laatste poging heeft ondernomen om samen met zijn trawanten toch een plek in die hemel te veroveren. Toen is hij de hemel uitgeslingerd. En toen is hij naar de aarde gegooid als een bliksem die daar naar de aarde vloog. En toen werd hem de toegang tot de troon van God ontzegd. Een gemeente, dat is al een evangelie waar je koud van kan worden en waar je warm tegelijk van kan worden. Een evangelie dat zo geweldig rijk is, Er is geen aanklager meer die daar staat bij de troon en die altijd ons wijst op onze zonde en op onze ongerechtigheid. Maar dat is niet alles, gemeente. En dat weet u waarschijnlijk ook wel, hopelijk tenminste wel. Want al staat die Satan er nou niet meer als de aanklager van de broeders. De hemelse rechter heeft een wet. En die wet heb ik overtreden. En wie tegen een van de geboden zondigt, staat schuldig aan de gehele wet en moet daarom verdoemd en vervloekt worden. En als ik mijzelf in gedachten voor die troon van de rechter zie staan, gemeente, en als hij de boeken opent die betrekking hebben op mijn leven en op mijn handel en wandel. Gemeente, dan gaat mijn geweten spreken. En dan zegt mijn geweten, nee, ik ontdek langzamerhand, ik word een beetje ouder. Dat hoe ouder je wordt, hoe meer je dat gaat verstaan. Dat je tegen alle geboden van God zwaar gezondigd hebt. En geen daarvan gehouden. En nog steeds tot alle boosheid geneigd. Lieve gemeente, laat me nou maar eerlijk zijn. Maar daar hoeft de duivel niet eens aan te pas te komen. Als die rechter gaat oordelen naar zijn wet. En op grond van de boeken die geopend liggen voor hem. Lieve gemeente, wat blijft er dan anders over dan dat je alleen maar kunt smeken? Wilt u een knecht door schuld verslagen? O Heere, niet voor uw vierschar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart om aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Indien iemand gezondigd heeft. Gemeente, u moet maar rekenen dat ze in even ze allemaal het hoofd gebogen hebben bij het lezen van deze woorden. En toen kwam de bevrijdende boodschap erachteraan. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus. En dan lees je daar een naam voor Jezus Christus. Die u misschien wel kent, het is in elk geval een woord uit het Grieks, dat ook in het Nederlands in een van de liederen terecht is gekomen. De parakleet. En als u zegt, ja maar ik versta geen Grieks, dan wil ik het wel voor u in het Latijn vertalen. En dan staat er advocaat. En dan weet u in elk geval wel over wat soort het gaat. Maar dat woord parakleet en dat woord advocaat gemeente, en dat betekent allebei precies hetzelfde. Dat betekent, dat is iemand die je erbij mag roepen. Iemand die je te hulp mag roepen. Die is er. Paulus heeft het geschreven in de brief aan de Romeinen en hij is het die ook voor ons bidt. En Johannes die zegt het hier. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En als u nog een derde getuige wilt hebben, gemeente, in de brief aan de Hebreeën, lees je eigenlijk net zoiets die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Kijk, gemeente, die zonde, daar hadden we het vanmorgen ook al over, maar dat is de realiteit van ons leven, gemeente. Of je dat nou gelooft of niet en of je dat nou wilt accepteren of niet. En die rechtergemeente waarvan onze tekst spreekt, daar komen we allemaal een keer terecht. Of je dat nou wilt geloven of niet. En of je nou behoort tot de kinderkens of dat je er niet toe behoort. Maar die advocaatgemeente, zijn naam zegt dat je hem erbij mag roepen. Dat je op hem een beroep mag doen. Middeleeuwse dichter, die dat sombere gedicht schreef over de toorn van God. Je ziet toch ook een lichtpuntje. Als u zegt, in wiens voorspraak zal ik dan roemen? Zal God één rechtvaardig noemen? Gemeente, het Nieuwe Testament zegt, er is er eentje. Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat is nou de winst van een kind van God in deze bedeling, gemeente. Als je bevend als zondaar gaat naderen voor de troon van God. Nog een keer, ik word een beetje ouder en dan soms denk je, dat moment komt echt wel dichterbij. Maar dan mag ik vanuit de schriften het weten, gemeente, dat wanneer ik daar voor die troon van God verschijn, dan is die aanklager er niet meer. En dan is die advocaat er wel. Die leeft om voor hen te bidden. Gemeente, dat is toch een heerlijke ruil. Je realiseert die troon van God waar we allemaal terechtkomen een keer. Dat daar de duivel niet meer staat, maar dat de Heer Jezus daar staat. Dat wil zeggen, er is een advocaat in de plaats van de aanklager, gemeente. En terwijl die aanklager alles doet om je veroordeeld te krijgen, doet die advocaat er alles aan om vrijspraak te bepleiten. En van deze advocaat, gemeente, mag ik zeggen, dat is een lust en dat is een leven. En daar is hij zo gewillig toe. En daar heeft hij uiteindelijk zijn bloed voor gestort. Ach, zegt iemand, oh meneer, dat vertel je nou allemaal wel mooi. Maar wat heeft het nou voor zin? Want een advocaat, dat is de moeite waard als er iets is waardoor je vrijgepleit kan worden. En waardoor je in elk geval vermindering van je straf kunt bereiken vanwege het goede pleidooi van die advocaat. Maar u weet het wel, gemeente, u weet het misschien ook wel een beetje uit al die verhalen over rechtszaken die we vandaag de dag in de krant kunnen lezen. Als een advocaat je kan helpen, dan moeten er wel ergens mazen in de wet kunnen zitten die je gebruiken kunt. Of dan moeten er fouten zitten in de aanklacht die tegen je is ingediend. En dan moeten er verzachtende omstandigheden zijn, of een vaste overtuiging dat ik niet opnieuw in de fout ga. En gemeente, dat allemaal ontbreekt. Want die wet die veroordeelt mij. Die wet die vloekt mij. Door die wet word ik met een rechtvaardig oordeel aangesproken als een mens die tijdelijke en eeuwige straffen verdiend heeft. En gemeente, als je dan bedenkt dat God ons zo had geschapen dat wij die wet van God konden houden. En dat wij God konden dienen zoals het hem behaagde. Maar dat wij door onze eigen schuld ons vrijwillig en moedwillig van die gaven van God en goede hebben beroofd. En er zijn geen verzachtende omstandigheden, gemeente. En de kans dat ik niet meer in de fout ga, mensen, scheid toch uit. Want we zijn van die recidivisten, gemeente, nog altijd tot alle boosheid geneigd. Voor een advocaat onder de mensen is er geen eer aan te behalen om een zondaar vrij te proberen te pleiten bij God. De rechter prikt overal doorheen. Maar gemeente, Johannes heeft het over een ander. Dat begint al wanneer hij schrijft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Want daarmee zegt Johannes, vergeet dat nooit. Die voorspraak, dat is de Zoon van God. En u voelt wel aan, gemeente, dat dan de hele situatie verandert. Want dan zegt onze geloofsbelijdenis in artikel 26 zo prachtig. Wie zal er eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Als je Johannes Dana vraagt, gemeente, dan is hij zo niet weer uitgepraat. Dat hebben ze in Efes ook wel ontdekt. Als Johannes daarover begon, dan werd zijn preek als het ware een lofzang op die hemelse voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Ja, de rechtvaardige, hij staat recht voor God. Hij heeft zelf aan alle eisen van het recht van God voldaan. En heeft nooit zich schuldig gemaakt aan enige overtreding. Maar het mooiste, gemeente, is, hij is voorspraak, parakleet, degene die erbij geroepen wordt. En dat woord parakleet, gemeente, daar wil ik u ook graag even op wijzen, want dat helpt u. Dat woord kom je ook tegen in het evangelie van Johannes. En dan wordt het in het evangelie van Johannes altijd vertaald met de trooster. En dan gaat het in Johannes 14 tot 16 altijd over de Heilige Geest, gemeente. Dat een advocaat is dus niet iemand die je bemoedigend toespreekt. En is niet iemand die een arm om je schouder slaat. Maar het is iemand die tegenwicht biedt tegenover de aanklachten die voor jou zijn ingediend. Iets dat opweegt tegen al dat andere. En dat iets, dat vindt deze voorspraak niet in degene voor wie hij pleit. Dat iets, dat is hij zelf. Want ook dat lees ik in de tekst, gemeente. Hij is een verzoening voor onze zonden. En dan zie ik in de tekst het beeld als het ware van de weegschaal. U weet wel, dat is een beeld dat gebruikt wordt bij de rechtszaak. Vrouwen justitia die zo'n weegschaal in de handen houdt. En die schaal die slaat door naar de verkeerde kant heel diep. Als mijn leven wordt gewogen, dan gaat het niet goed. Maar dan komt de Heere Jezus, gemeente, aan de andere kant te staan. En hij komt daar met zijn giften en zijn gaven. En dan zie je die weegschaal doorslaan, gemeente, naar de andere kant. Dat is het tegenwicht dat de trooster biedt. Het bloed van de verzoening. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat reinigt van alle zonden. Christus, hij is de verzoening, gemeente. En hij staat voor God. En naast hem staat die vuile zondaar. O, gemeente, als ik me wel eens indenk dat ik daar zal staan. En ik zie mijzelf daar staan. Met alles wat er in mijn leven niet goed is. Dan komt er als vanzelf een psalm naar boven. Een stroom van ongerechtigheden. Had de overhand op mij. Maar er komt Christus. En hij gaat met het bloed dat hij gestort heeft op Golgotha's kruis. Aan de andere kant in de weegschaal staan. En hij neemt dat bloed en hij wast mijn vuile kleding erin. En gemeente, dan leer ik het als het ware. Bij die Christus die psalm verder te zingen die ik net citeerde. Maar ons weer spannen overtreden, verzoend en zuivert gij. Ziet u het voor u, gemeente? Ziet u het, hoe het getekend wordt in de beeldende taal van onze Bijbel? Die zondaar, die niks ter verantwoording kan aanbieden. Die niets kan aanbieden tot betaling van zijn schuld. Niets dat garandeert dat herhaling is uitgesloten. En daarnaast had Christus gemeente de voorspraak. En hij legt zijn bloed over mijn verzondigde leven. En het gevolg is dat de rechter alleen nog maar kan besluiten tot vrijspraak van schuld en straf. En tot recht op het eeuwige leven. Dat die rechter mij aanziet, gemeente. En dat snap ik nooit. En daar heb ik de eeuwigheid voor nodig om dat uit te zingen. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Ja, zegt iemand, dominee, daar wringt voor mij naar de knoop. Zou de Heer dat wel willen? Maar nog even naar onze tekst luisteren. Johannes, die zich over die gemeente in gedachten heen buigt en zegt, mijn kinderkens. En wat zegt hij dan? Wij hebben. Dat is de rijkdom, gemeente, van die kinderen, van de gelovigen. Zij hebben die voorspraak bij de Vader. Zo zeker. Dat mogen ze immers weten door het geloof dat deze Heer Jezus ook voor hen gestorven is. En zou zo'n Heer Jezus dan niet voor hen pleiten? Aan wie zou je dat dan beter kunnen overlaten, gemeente, dan aan deze Heer Jezus Christus, die zijn leven gegeven heeft voor mensen die toen nog zondaren waren, vijanden? Gemeente, begrijpt u nou de taal van onze belijdenis? De heerlijke geloofstaal van die kerk die leefde bij het licht van de brandstapels en bij het lawaai van de schavotten. En ze zeiden het tegen elkaar. Wie is er die ons liever heeft dan hij? Ja, zegt iemand. Dominee, u weet dat natuurlijk niet van mij, maar ik ben al zo vaak in de fout gegaan. Mag ik daar een antwoord op geven, nog weer een keer vanuit onze Nederlandse geloofsbelijdenis? Een antwoord, gemeente, dat mezelf al zo vaak vertroost heeft. Toen God zijn Zoon aan ons gaf. Toen wist hij wel dat wij zondaren waren. Gemeente, dat is best een vernederende boodschap. Maar als het je op je plek zet, dan kan het ook zo vertroostend zijn, gemeente. Met al mijn ondeugd. Met al mijn zonde en schuld. Ik val God nooit meer tegen. Ja, zeg je, maar ik zit er nog ergens mee, dominee. Als ik nou maar wist dat dat ook voor mij was. Maar als je niet tot die rechtvaardigen, tot die uitverkorenen, tot die gelovigen behoort. De Heer Jezus heeft immers zelf gezegd, ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die door hun woord in mij geloven. Kijk nog eens eventjes goed in de tekst, gemeente. Want je hebt gelijk. De Heer Jezus is niet de voorspraak van iedereen. Er ligt een tegenstelling in onze tekst. Wij hebben... Dat is Johannes, dat zijn zijn kinderkens. Maar dat is niet alles wat er in onze tekst staat, gemeente. En dat is niet het enige wat er in onze tekst staat. Let u nou nog eens eventjes op die naam. De parakleet. De advocaat. Dat is dus iemand die je erbij roept. Hoe kom je aan een advocaat, gemeente? Die zoek je wanneer je hem nodig hebt. Die wordt je toegewezen als je hem niet betalen kunt. En dan weet ik wel, er zijn mensen die voor de rechter staan en die zeggen, ik hoef geen advocaat te hebben, dat is niet nodig. Want ik heb niet gezondigd en ik voel me niet schuldig. Als er hier iemand in de kerk zit die zo denkt, dan zeg ik, lieve broeder en zuster, dat is zo'n gevaarlijke vergissing die je maakt. Als ik je één ding mag adviseren, gemeente, dan is het, neem deze advocaat in de arm. De getuigenissen van u en de bekentenissen van u, die laten zien dat je hem nodig hebt. Hard nodig. Ja, zegt u, maar dat weet ik wel. Maar mag ik? Luister nog eens eventjes naar deze tekst, gemeente, want die heb je voorlopig niet helemaal beluisterd. Luister nog eens even. Wat staat er indien iemand gezondigd heeft? Lieve mensen, dat is toch zo ruim als het maar kan. Iemand die gezondigd heeft. Nou zeg het dan maar. Bent u dat?
Kijk, als er nou eentje vanmiddag in de kerk zegt, nee, dat ben ik niet. Ik voel me geen zondaar. Gemeente, dan moet ik vanaf de preekstoel vanuit dit woord zeggen, nou ben jij bezig jezelf te bedriegen voor de eeuwigheid. En wat misschien nog wel erger is, als jij zegt dat je geen zondaar bent, dan maak je God tot een leugenaar. Laat je nou alsjeblieft vanavond door dit woord ontdekken, gemeente. De apostel der liefde zegt, dat bent u. En dat doet hij niet om je te veroordelen, gemeente, maar dat doet hij opdat de weg naar het behoud voor je open gaat. Zondaren, dat zijn we. Hij is een verzoening voor onze zonden. En voor de zonde van de gehele wereld, staat er in onze tekst. En dat betekent niet dat de gehele wereld daar ook in deelt, gemeente. Want dan hoort u het verschil wel. Wij hebben en die mogen daarin delen. Maar wat Johannes hier bedoelt, dat is te zeggen, al zou de hele wereld erom komen, dan is er in die voorspraak van deze advocaat nog volkomen genoeg om voor al die zonden te betalen. Er is genoeg. Hoort u de taal van de liefde? Dit is Johannes, die zijn bruidegom aanprijst. Die zegt, zo'n bruidegom is de Heer Jezus nou. Zo'n voorspraak is hij nou. Een volkomen algenoegzame borg en zalig maken. En zo is hij bij de Vader. En zo dient hij als advocaat. Dat is de winst van zijn heengaan naar de Vader in de hemel. Ach, zegt iemand, dominee, je kan het wel mooi zeggen misschien, maar mijn zonde is zo groot. Moet u me eens eerlijk vertellen, hoe weet u dat nou eigenlijk? Hoe weet u dat nou? Als Christus je daarvan overtuigd heeft, gemeente, dan blijkt dat maar uit één ding. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft me gered. Hij heeft me verlost van het vonnis der wet. Maar als u zegt dat u zo'n zondaar bent en u blijft makkelijk op uw bank zitten of op uw stoel zitten, gemeente, dan ben ik er bang voor dat u zich laat overtuigen door de duivel. Want die duivel die doet alles wat hij in zijn macht heeft om je bij die advocaat weg te houden. Want als die advocaat het voor je opneemt, gemeente, dan blijft de duivel nergens meer. En als er hier vanavond iemand in de kerk zit die zegt, dominee, ach, dat gepraat over de zonde, ik vind dat het met mijn zonde nog wel meevalt. Dan zeg ik, Dat leert u ook van de duivel, gemeente. Want die probeert je bij Christus vandaan te houden. Want als u straks voor de rechter staat en de boeken opengaan en u ontdekt dat het niet zo is zoals u zei dat het wel mee zou vallen, dan sta je er helemaal alleen, gemeente. Je hebt de hulp van de advocaat niet ingeroepen. En dat is nou precies wat de duivel bedoelt. Dat je straks alleen komt te staan voor God. En och, wat zal in het gericht een mens nog baten, als Jezus zelf niet voor hem in wil staan. De Heere Jezus is met zijn bloed naar de hemel gegaan. Dat betekent er is een advocaat. En hij is de rechte man op de rechte plaats. Jezus bij de troon van God. En indien iemand gezondigd heeft. Hoort u de nodiging? Probeer nou niet langer groot te houden. Val nou maar door de mand, gemeente. Want als je vanavond door de mand valt, dan val je niet in de diepte van de hel. Dan val je in de handen van die advocaat. Een eerlijk gemeente, maar dat is het beste wat een mens overkomen kan. Daarom bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Verborgen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naamt die gunstig weg. Amen.
verder samen danken. Heren, wat een evangelie. Nee, geen evangelie die een mens op de troon zet. Integendeel. Maar een evangelie dat Jezus Christus laat zien op de troon bij u. Voorsprak bij de Vader. Die altijd leeft om voor zondaren te bidden. Heilige Geest, geef ons maar veel zicht op Hem. En waar dat nodig is, maak plaats voor Hem. En doe ons in Hem alles vinden wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Vooral die ene troost in leven en in sterven. Dat een zondig mensenkind eigendom kan worden van deze trouwe zaligmaker. Wilt u het maar uitwerken en toepassen in onze harten, Heere? En geef in het bijzonder ook onze jonge mensen dat ze beseffen, dit is een evangelie zoals we het nergens vinden. Het evangelie waarin God op het hoogst verheerlijkt wordt. En waarin zondaren verlossingslicht zien gloren. Hoe langer hoe meer. Nu loopt de zondag weer ten einde. Zegen ons in de verwerking van wat we gehoord hebben. Past u het maar toe. En zegen ons, wanneer het gewone leven van elke dag weer wacht op school, in het gezin, op het werk. U geeft het dat er steeds meer ruimte komt voor het een en ander. Heren, wilt u doorgaan met dat werk? En leer ons in afhankelijkheid van u te leven. Vergeef ons alle ongerechtigheid, Heere. Zegen onze broeder die zich gereed maakt om naar deze gemeente over te komen en hier de herderstaf op te nemen. En gedenk hem met de zijnen. En zegen ook de gemeente die hij achterlaat. Laat er veel gebed in de gemeente gevonden mogen worden voor een gezegende ambtsbediening door hem. Hoor ons, Heere. Neem onze dank aan. In en om de Heere Jezus Christus. Grote voorspraak bij de Vader. Altijd leeft om voor zondaren te bidden. Amen. Onze slots en gemeentes uit Psalm 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. 103, vers 5. Gemeente, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.